We gaan vanavond opnieuw verder met overdenkingen van Genesis. En we zijn nog altijd in het grootste blok binnen het gedeelte van het boek Genesis dat we hier samen behandelen. Met name de familiegeschiedenis van Noach, die de zondvloed overleeft. Zijn zonen Sem, Cham en Jafet. En nadien gaan we ook zien Chams zoon Canaan. Nu, ik heb je de vorige keer al aangegeven dat ik niet de volledige verhaalde geschiedenis van het zondvloedverhaal vers voor vers zal doorlopen. Want ik graag de focus wil leggen op wat dat volgens mij toch het belangrijkste is, en waarvan ik ontdekt heb dat dat meestal niet zo uitvoerig belicht wordt, of, zoals je wellicht vanavond gaat merken, weinig of zelfs niet gekend is. En zoals al gebleken is uit de vorige avonden, gaan we vooral stilstaan bij die fundamentele bouwstenen die aangereikt worden in het boek Genesis. En vandaar ook met een foto waar we mee begonnen zijn altijd, die wijst op die fundamentele bouwstenen, die zo onmisbaar zijn om het verdere verhaal van de Bijbel goed te kunnen begrijpen en die minstens al even belangrijk zijn om als christen met een bijbelgetrouw wereldbeeld in het leven te kunnen staan. Want, zoals jullie alle weten, ons wereldbeeld vormt nu eenmaal ons denken. En dat wereldbeeld is de bril die bepaalt hoe dat wij kijken, hoe dat wij horen, hoe dat wij het leven en de dingen rondom ons ook gaan interpreteren. En ik denk dat dat niet onbelangrijk is om elkaar dat telkens aan te herinneren. Nu, om even te situeren wat we draad in het verhaal terug gaan opnemen, is dat overzicht natuurlijk best handig. En we gaan de lezing van de tekst hervatten op het punt dat Noach de opdracht krijgt om de ark te verlaten. G-accent, dan ziet u het voor u. Gods herscheppende werk is, zoals je ziet, al in grote mate voltrokken. De aarde is ondertussen al een leefbare plaats geworden. De wateren zijn afgenomen, de grenzen van de wateren boven en onder terug hersteld. Droge is tevoorschijn gekomen en er is opnieuw vegetatie. Waardoor dat er nu voldoende voedsel beschikbaar is voor al het aanwezige leven in de ark. Nu, het thema van de herschepping laat in het zondvloedverhaal toch duidelijk zien dat Gods weg met de mensheid in een verder stadium treedt door middel van een nieuwe start. En dat herscheppingsthema is een onderwerp dat zich progressief verder ontvouwt in Israëls geschriften. Met name wanneer dat Israël in het land in een diepe, donkere crisis afglijdt en de ballingschap onvermijdelijk is geworden. En de profeten kondigen dit ook aan, zoals jullie weten. En meer bepaald, Jesaja en Jeremia, die verkondigen een boodschap die in de aanvang eigenlijk vooral focust op het uitdrukken, het verwoesten, het vernietigen en afbreken. Maar verder in hun boeken wordt er een nieuw verbond aangekondigd, die de andere zijde van Gods acties laat zien, in de context van een herscheppingsverhaal, dat ons helpt om met de juiste bril ook naar Gods herscheppende werk in de zondvloedgeschiedenis te kijken. Want het laat ons zo treffend Gods hart zien en wat dat zijn intenties zijn. En gezien, zoals ik u heb duidelijk gemaakt, dat God de hoofdrolspeler in het zondvloedverhaal is, leek me dat niet overbodig om dit eerst voor u in aandacht te brengen, vooraleer dat we de tekst in Genesis gaan lezen en overdenken. En ik wil u wijzen op een passage in de profeet Jesaja, hoofdstuk 54, vers 8 tot 10. Het zit er niet tussen, mijn excuses daarvoor. Het is wat het laatste in mijn hoofd binnengekomen is, om u daarop te wijzen. Maar in Jesaja 54, vers 8, kunnen we het volgende lezen. Ik ga wachten tot iedereen mee is. Dan lezen we: in een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met een eeuwige goedertierenheid zal het mij over u ontfermen, zegt Jahweh, uw verlosser. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goedertierentijd zal van u niet wijken, en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt Yahweh, uw ontfermer. Gods karakter is onveranderlijk, en zoals het in de dagen van Noach was gegaan, zo zou het opnieuw gebeuren in het land. Met diezelfde vastberadenheid waarmee dat Yahweh het tijdelijke oordeel over het land bracht, zou hij nu ook herstel en bestendige vrede brengen. Ja, hij was vastberaden om zich te ontfermen, om zijn goedheid blijvend te betonen. Het gezworen verbond dat er garant voor zou staan, dat kon eigenlijk op geen enkele wijze aan het wankelen worden gebracht. Yahweh, de ontfermer, is zijn naam. En zoals hij zich ontfermd had over Noach en zijn familie en alle dieren in de ark, zo zou hij zich ook ontfermen over het welzijn van het volk en het land. En ik wou daar vooral kort uw aandacht op vestigen, vrienden, omdat ik in de meeste verklaringen die ik doorgenomen heb, en dat zijn er toch altijd een redelijk beetje, maar weinig van die passionele gedrevenheid, van die goedheid en die ontferming hier van de Schepper God gemerkt heb, eerlijk gezegd. Vandaar laten we nu vanuit dit oogpunt de tekst voor vanavond alvast lezen. We beginnen in Genesis 8, vers 14. In de tweede maand, op de 27e dag van de maand, was de aarde droog geworden. Toen sprak God tot Noach: ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle wilde dieren die over de aarde bewegen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach naar buiten en zijn zonen, zijn vrouwen en de vrouwen van zijn zonen met hem. Alle dieren, alle wilde dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen ze de ark uit. En Noach bouwde een altaar voor Yahweh, en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op het altaar. En Yahweh rook die aangename geur, en Yahweh zei in zijn hart: ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De overleggingen van het hart van de mens zijn immers boos van zijn jeugd af, en ik zal voortaan niet al het levende mee doden zoals ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Toen zegende God Noach en zijn zonen, en hij zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk en vul de aarde. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle wilde roofdieren van de aarde, en bij alle vogels in de lucht, en bij alle niet-roofzuchtige wilde dieren die zich over de aardbodem bewegen, en bij alle vissen in de zee. Zij zijn in uw hand gegeven. Alle wilde nierofzuchtige dieren zal u tot voedsel dienen, zoals ik u het groene gewas gegeven heb, alles. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in, mag u niet eten. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen. Ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens? Vergiet iemand het bloed van de mens? Door de mens zal diens bloed vergoten worden, want als het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk, breid u overvloedig uit op de aarde en word talrijk daarop. En ik, zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u en met alle levende wezens die bij u zijn. De vogels, het vee en de wilde dieren van de aarde met u, van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei: dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door, tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren, als ik wolken boven de aarde breng, en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken, dat er tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees, het water zal niet meer tot een voet worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwige verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach, dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Hij heeft allemaal een iets andere blik gelezen dan we de intro gedaan hebben. Dat geeft toch zijn invloed, hè, uiteindelijk je aan herinnerd wordt. Maar dat is nog maar het begin, we mensen. Dat is nog maar het begin. Dus we zien dat wanneer Noach op de gereinigde aarde komt, dan gaat hij een altaar oprichten voor Yahweh. Nu, een altaar oprichten, dat betekent in de oudheid de naam van de God die aanroepen wordt, uitroepen over een bepaald gebied. En dat houdt in dat dit gebied voortaan nu aan deze God toebehoort. En Noach die claimt hier de gereinigde aarde voor de naam van Yahweh. Zijn altaar herbevestigt de soevereine rechten van Yahweh over zijn schepping. En eigenlijk, als we het hebben over herscheppend werk, dan komt dit eigenlijk overeen hier met de zevende dag bij de oorspronkelijke schepping, toen God rustte van zijn scheppende werk. Overeenkomstig zien we dat wanneer het herscheppende werk van God hier voleindigd is, hè, dat mag je toch zeggen, Noach de rechtmatige heerschappij van Yahweh de Schepper God proclameert door een altaar op te richten. Noach's offers zijn hier een spontane uiting van dank voor de behoudenis van hem en zijn hele gezin. Het is geen daad van gehoorzaamheid, die mensen, gezien dat Yahweh daartoe geen opdracht gegeven had. He. Ik heb dat nergens gelezen. En het gaat volgens mij ook te ver om de betekenis van de omschrijving van het brandoffer in de priesterlijke verordeningen in het boek Leviticus, om dat daarop te projecteren. En toch zien uitleggers hier in Noach een middelaar, die een nieuwe basis legt door zijn offers en zijn bemiddeling voor een relatie tussen God en de wereld. God die neemt Noach's offer aan, zegt men, en door genade is dit de nieuwe basis voor de relatie tussen God en de wereld. Maar waren Noach's offers ook tot vergeving of verzoening voor de hele mensheid? En dat dan een keer een goede vraag is om erbij stil te staan, hè? Want hoe komt men daarbij? Wel, men zegt, kijk, in Genesis 6, vers 5, voor de zondvloed, zegt God dat de boosheid van de mens groot is en dat hij ten allen tijde slechts boos was. En in Genesis 8, vers 21, zegt hij net hetzelfde. En dan zegt hij dat hij de mensheid niet meer gaat vervloeken. Wat maakte nu dat God dat tussenin van gedag verandert? Wel, zegt men, de enige reden voor Gods veranderende houding, dat zijn Noach's offers. God, die had Noach een genade betoond, hij was rechtvaardig verklaard, en zijn optreden als priester en middelaar, wat zo zien met de rol van Noach dan, resulteerde in Gods verklaring van zijn nieuwe intenties met de zondige aarde, ondanks de menselijke neiging tot zonde. Ja, nog meer zelfs, ik heb zelfs op één plaats gelezen, dat iemand het zo zei, Noach's rechtvaardigheid spaarde de aarde, en Noach's offers brengen God ertoe om nooit meer de aarde en al wat leeft te verwoesten, ondanks de zonde van de mens. En die aangename geur brengt Gods verontwaardiging tegen de zonde tot bedaren. Ik vind dat dat net allemaal veel te ver gaat, en als je weet uiteindelijk dat het bloed van stieren en bokken niks doet, is dat volgens mij 17 bruggen te ver. Maar het stopt dan nog niet, mensen. Want in datzelfde verhaal leidt men ook af dat de vloek die rust op de aardbodem sinds de rebellie van de mens nog niet opgeheven is. Hé? Ah ja, zeggen ze, kijk een keer in 8 vers 21, kijk een keer, zeggen ze. Dat woord in de grondtekst, dat daar ook vertaald is met vervloeken, hè, dat ik mooi in blauw heb gezet, dat is een ander woord dan in Genesis 3. En inderdaad, dat is ook zo. Het woord dat normaal gebruikt wordt in Genesis 3, zonder moeilijk te doen, is Arar. En hier wordt het woordje Kalel gebruikt. En zegt men, dat betekent dus dat de vervloeking van de aardbodem niet slaat op Genesis 3, maar op het oordeel van de zonvloed dat over de aarde gekomen is. Waarom doe ik je heel dat verhaal? Omdat er dus voor hen in wezen eigenlijk niks veranderd is, hé mensen? Ja? Alleen door Noach's priesterlijke bemiddeling is God van de dag veranderd. Nu, ik wil jullie eens tonen dat dat grote onderscheid tussen het ene woord dat met vervloeken vertaald wordt en het andere woord dat met vervloeken vertaald wordt, dat het eigenlijk niet zo'n groot onderscheid kan maken. Hier zie je in Exodus 22, vers 28, dat hetzelfde woord in één zin gebruikt wordt. En beide woorden hier worden afwisselend gebruikt in het boek van Mozes en hebben eigenlijk dezelfde draagkracht, want het is een herhaling. Kan je me volgen? Dat is al dat. En wat uiteindelijk ook de gelijkenis tussen Genesis 6 vers 5 en Genesis 8 vers 21 betreft, die men zo duidelijk ziet, ik geloof dat er toch wel een wezenlijk onderscheid is hier tussen 6 vers 5 en 8 vers 21. Dat is niet zomaar een herhaling. In Genesis 6 vers 5, herinnert u, is het een omschrijving van de weg van het kwaad die de mensheid algemeen gesproken verkiest. Wat de mensheid algemeen karakteriseert op dat moment, is dat hij enkel bedenkt wat dat boos is in Gods ogen. Het gaat er niet om dat de mens niet in staat is om iets goed te bedenken, nee? Trouwens, zie maar een keer naar Noach. En, hebben we ook gezien, de zonvloed, dat is toch de logische consequentie, de uitkomst van het kwaad, waar we de vorige keer bij stilgestaan hebben, nee? Weet je nog? Terwijl 8 vers 21, dat gaat er om de verklaring dat God de aardbodem niet meer zal vervloeken, ondanks het feit dat de mens in wezen niet veranderd is door de zondvloed, of na de zondvloed. En dat gaat ook gauw duidelijk worden, hè? In Noach's zoon, Cham, die toch kiest om anders met het voorval met vader Noach in de tent om te gaan dan zijn broers. Maar ook hier bedoelt het niet de totale verdorvenheid van de mens te beschrijven. Nee? Dat is altijd wat men aan denkt. Ja, men dat ziet. En allebei de versen hebben daar niks mee te maken. Nee? Kan je me volgen daarin, mensen? Of heb je daar je bedenking bij? Mag dat ook zijn. Nee? Wat ik vooral wil merken, nergens wordt de zondvloed als een vervloeking van de aardbodem omschreven. Nee? Nergens. De vervloeking van de aardbodem, vrienden, grijpt terug op Genesis 3. Als gevolg van de rebellie van de mens. Herinner u studie 21. We hebben toen gezien met elkaar daar dat vervloeking, dat de antoniem of tegenovergestelde is van zegen, inderdaad. Dus wat betekende dat? Bij gevolg zou de aardbodem nu niet langer onder Gods gunst, zegen en bescherming staan. Want, zo hebben we gezien, Gods zegen zorgt dat de aardbodem rijk aan water is en vruchtbaar is, weet je nog? En God zou de opgroeiende gewassen beschermen, de oogst beschermen voor allerlei onheil. Maar gezien dat doornen en distels vooral gedijen in arme grond en veel beter dan veldgewassen, er zou nog wel opbrengst zijn, maar veel moeilijker. Het zou enorm veel arbeid vereisen om voldoende opbrengst te produceren. Maar gezien dat er harde arbeid zou nodig zijn om te kunnen overleven, hè? Om te kunnen overleven. En als we vanuit dat oogpunt gaan kijken naar de condities op de gereinigde aarde, dan gaan we volgens mij een duidelijke verandering ontdekken. En dat wil ik u graag tonen vanavond. Want dat geeft enorme consequenties en gevolgen. Positieve gevolgen natuurlijk, maar ook negatieve. Daar straks meer over. En trouwens, als we het daarover hebben, over de vloek van de aarde, weet je nog, Lamech, die had de hoopvolle verwachting niet bij de geboorte van zijn zoon. En we hebben toen gezien in studie 26, dat we dat hier beschreven staat, dat dat geen tijdelijke vertroosting is, in moeilijke omstandigheden. Maar dat het gaat om een definitieve verandering van de situatie die voor verlichting zorgt, weet je nog? En niet zomaar een beetje troost, hé? Dan nou was straks een wijnhart gaan maken dat ik een glasje wijn drink in die moeilijke arbeid, zo wordt uitgelegd, hé? En hij gaf hem de naam Noach en zei, deze zal verlichting van ons werk brengen over het zwoegen, weet je nog, Adam, Itzabon, zwoegen, van onze handen vanwege de aardbodem die door Jahwe vervloekt is. Dus mensen, ik geloof dat het hier gaat om een definitieve veranderde situatie, dat de reiniging van de aarde door de zonvloed en Gods vernieuwende werk eigenlijk zorgen voor een nieuw geboren schepping, die nu beschreven wordt vanaf 8 vers 21 tot 9 vers 17. En wat we ontdekken is, als we die beschrijving bekijken, dat het een wereld is die ongeacht de mate van menselijke boosheid toch bestendig zal zijn. Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken, zegt de Heere. Ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Ja, de verwachting is natuurlijk dat de boosheid van de mens niet lang op zich gaat laten wachten. Nee? We zien het feit dat het kwaad de schepping is binnengetreden sinds Genesis 3. Maar hoe erg het ook zal worden in de toekomst, toch zal Jahwe de aardbodem niet langer vervloeken. Ik ken het niet veranderd, maar dat is de beste vertaling hier. Niet langer vervloeken, dat is de letterlijke weergave. En Jahwe zal nooit meer alle leven op aarde verwoesten. Wat dat geen goed nieuws is. Heb je er al zo'n keer over nagedacht? Zelfs al zou de boosheid van de mens pre-zondvloed proporties aannemen, dan toch zal de regelmaat en de zekere mate van voorspelbaarheid in de schepping niet ophouden. Dat was wel gebeurd, he, tijdens de zondvloed. En zekerlijk als je de beschrijving aandachtig leest. Want voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd. En is dat gekend in het afgelopen jaar? Nee, nee. Zijn dat niet gekend in het afgelopen jaar tijdens de zondvloed? Ah, ja, ja. Daar had het hier over, he, mensen. Koude en hitte, zomer en winter, is dat gekend? Nee, nee. En dag en nacht niet ophouden. Dus zie wat dat hier betekent. De Heere belooft, zelfs al neemt de boosheid op de gereinigde aarde pre-zondvloedproporties aan, dat die regelmaat en die zekere voorspelbaarheid van het leven op aarde dat niet meer gaat veranderen. Is toch wel, hè? Hij dat ziet. Let hier nu vooral op die specifieke vermelding van zaaitijd en oogsttijd. Ja, dat is een gegeven van dat ik gemerkt heb dat zeer veel uitleggers ontgaat. Maar laten we een momentje bij stilstaan. Wat houdt die vermelding hier eigenlijk in? Dat de agrarische cyclus zal hersteld worden naast alle overige normale cyclussen op aarde, zoals de seizoenscyclus en de tijdcyclus, zal de agrarische cyclus hersteld worden. Ja, dat geeft wel grote implicaties, hé, voor als je landbouwer bent. Het was de vervloeking van de aarde die heel die agrarische cyclus toch problematisch had gemaakt. Bedenk, een oogst die zou volgen op de zaai wat dat nu beloofd wordt, dat was sinds de vervloeking geen zekerheid meer in mensen. De oogst was nooit verzekerd, hé, hoe hard men ook zwoegde. Want je moest niet alleen voedsel hebben uiteindelijk, maar ook zaaisleven voor het volgende jaar. Dus snap je, die zekerheid was er helemaal niet sinds Genesis 3, als ik het zo mag zeggen. Ik geloof dat u zich toch kunt voorstellen dat dit een serieuze verlichting is voor wie leeft van de landbouw. Niet alleen wat de arbeid betreft, maar ook toch een serieuze last die van uw schouders valt wanneer dat die onzekerheid verdwijnt. He. Want de relatie tussen de mens en de aardbodem is nu niet langer verstoord. Ja, straks wordt Noach een Ish Adama genoemd, weet je nog? Een landman, wat duidt op zijn succes als bewerker van de aardbodem. Ja, hij slaagt er als eerste in een gaarde te planten, herinner je nog? haarde, want je plant een wijnhaard, hé. Winterbelletje te rinkelen. Een wijnhaard. Het neusje van de zalm van de landbouwcultuur, heb ik je al zo vaak gezegd. En je is zo succesvol in een wijnbouw, dat hij moeite heeft om op gepaste wijze met zijn succes om te gaan. Dat was ondenkbaar, hé, voor de zondvloed. Dus, na de rampzalige ontwikkelingen, na Genesis 3, is nu succesvol landbouwbedrijven veel makkelijker dan voorheen. De mens zal niet alleen voldoende voedsel en zuisel hebben, maar je gaat ook overschotten hebben die hem de mogelijkheid bieden om handel te drijven en langs deze weg welvaart te creëren die toch zo noodzakelijk is mensen om een samenleving op te bouwen. Succesvolle landbouw, dat begint alles, hè, mensen. Dat is de basis van een beschaving, hè. Voorheen was het doel te zien overleven, hè. Zie het gigantische verschil? Dus nu dat de vloek weggenomen is, is er toch een serieuze stap voorwaarts genomen, die de mogelijkheid biedt voor de mens tot vooruitgang. Dat geeft de mens opnieuw de ruimte om zich verder creatief te ontwikkelen, en wat we al zagen ook voor de zondvloed, hè? Kennis en technologie, op vlak van metallurgie hebben we gezien, veeteelt, muziek, kunst, zaken die toch allemaal het leven veraangenamen en verlichting brengen in het leven. Nu, voor alle duidelijkheid, dat betekent niet dat er geen hongersnoden of geen natuurrampen meer gaan zijn, hè? Ik heb u al proberen te overtuigen van het feit dat zegen en vloek in de schrift, dat gepaard gaat met de weg die de mens verkiest. De twee wegen. Ja, sorry dat ik een herhaling vond, maar ik kan het nog veel keer zeggen. In Genesis 4 hebben we gezien dat, ondanks de vervloekte aardbodem, zowel Kain als Abel toch goed boeren, nee, weet je het nog? Het feit is nu gewoon, mensen, dat de omstandigheden zo veranderd zijn, dat de landbouw algemeen productiever zal zijn. Er is hier langs Gods kant ten aanzien van de condities op aarde een verandering opgetreden die het potentieel om nu succesrijk aan landbouw te doen verruimd heeft. Maar ik wil er wel tegelijk bij zeggen dat de ervaringen algemeen op het vlak van de landbouw ja, dat die even gemengd gaan zijn als alle overige ervaringen in het leven. Nee? Voor en tegenspoed. Kan ook nog een keer tegenzetten, nee? Maar een echt boerenjaar met een uitnemende, overvloedige oogst, dat was voorheen al mogelijk, hè? En dat ligt nu wel binnen de mogelijkheden. Trouwens, denk maar aan de Egyptenaren, hè? En Jozef. Ja? Je moet altijd verder kijken en je moet zien of dat mijn verhaal klopt in het verdere van de schrift. En we zien daar direct al in Genesis al voorbeelden van, hè? Waarom onderstreep ik dat? Jullie weten allemaal dat het zo gebruikelijk is binnen de hangbare theologie onder de christenen om de vervloeking van de aardbodem als permanent te zien tot aan het einde van de huidige wereld. Ja? En de vloek, die is in dat wereldbeeld een lot waar dat de mens niet kan of mag zich aan onttrekken. En waarom? Omdat de vervloekingen begrepen worden als de wijze waarop dat God de wereld herschapen heeft, als de gepaste leefwereld voor de in zonde gevallen mensheid. Dat is de straf voor de mens, zondaars. Dus, oordeel is in dat wereldbeeld opgelegde straf, hé. Weet je nog wat we vorige keer nagedacht hebben over de zondvloed? Alles behalve een opgelegde straf, hé. Ja, zie je, dus hoe dat wereldbeeld totaal anders is, hé. Dus de enige gepaste manier binnen dat wereldbeeld om te leven in die wereld, die zucht onder de vloeken, is alles te aanvaarden zoals dat is, hé. Ja, de mens mag ook niet proberen iets te verbeteren, nee, om lijden en pijn als gevolg van het kwaad te verlichten, want dat zou zonde zijn en een strijd tegen Gods wil. Dat is het leven in een gevallen wereld, en daar is alles mee gezegd. Maar broeders en zusters, ik ben het de gronde niet mee eens. Het is zo simplistisch helemaal niet. En sorry voor mijn woord, maar dat is zeer simplistisch, eerlijk hoe dat voorgesteld wordt. Allereerst wordt er in Israëls geschriften nooit teruggekomen op de vloeken van Genesis 3. Alsof dat zo belangrijk zijn voor de mens om de wereld waarin dat hij leeft te kunnen begrijpen. Of hoe dat hij nu moet leven in relatie met God, de medemens en de schepping. Ik heb dat nooit gelezen, hè? Ten tweede, we hebben tot nu toe twee visies op de wereld gekregen. Twee manieren waarop dat het leven in de huidige wereld kan ervaren worden. Eén manier is de weg van de zelfredzame autonomie te verkiezen. En op die weg zul je gegarandeerd in zekere mate vloek ervaren. De andere manier is bijvoorbeeld als Noach. Om op een juiste manier in relatie met God de schepping en je naaste te leven. En gegarandeerd een zekere mate van zegen te kennen, op welk vlak ook. Dat is de wet van zaaien en oogst, nee mensen? En tegelijk is er het feit dat het kwaad in de huidige wereld wel degelijk aanwezig is en deel uitmaakt van onze leefwereld, of dat we dat nu wel of niet. We kunnen ongewild, zonder aanwijsbare reden, slachtoffer worden van menselijk geweld. En toch is de schepping nog steeds goed, maar van begin ook weld en gevaarlijk. Hé? Hoe goed we ook opletten, toch kunnen we ook slachtoffer worden van het natuurgeweld in de schepping. Ja, de mens als Gods beelddrager, die diende toch van bij het begin over de schepping te heersen en die te onderwerpen, weet je nog? Wat inhoudt dat er verhinderingen zijn die onderworpen moeten worden? Dat er zaken zijn in de schepping die het welzijn van de mens en het dier kunnen verhinderen of tegenwerken. Dus, met andere woorden, wat heb ik nu eigenlijk naartoe? Dat niet zo simplistisch is, hè? Maar een verweven complexiteit van al die dingen met elkaar, hè? Wat dat nu zo te noemen? En waar dat die complexiteit ontbreekt in iemands wereldbeeld, hè? Dan zal dat onvermijdelijk automatisch leiden tot kwalijke gevolgtrekkingen en fouten. Praktijken. Want hoe dat we leven, mensen, dat is toch zo nauw verbonden met het wereldbeeld dat je hebt, hé? En wat aan mij opvalt, als het over die dingen hier gaat, is dat sommige uitleggers hier de consequenties van een gewone recht toe recht aan de benadering van de tekst, oh, dat het onder grote zorgen baart, hé? En allerlei bezwaren opwerpen om maar die consequenties te vermijden, waardoor dat de tekst eigenlijk niet meer serieus gelezen wordt. En dat is een spijtige zaak, hè? En wat ik verder wil tonen, is dat die veranderingen het mogelijk maken dat Eden tot op zekere hoogte hersteld kan worden. En dat bedoelen we geen plaats ondertussen, weet je nog, maar een ideaalbeeld dat zelfs geschetst wordt door de profeten en herhaaldelijk naar verwezen wordt. Weet je nog? Gods oordeel en reiniging heeft de weg vrijgemaakt, zodat de mens opnieuw het leven in de schepping tot op zekere hoogte wel te verstaan, als de harde van Eden kan ervaren. Dat klinkt u misschien vreemd in de oren, maar dan moet je wel bedenken dat dat wel het perspectief is dat de Exodus-generatie in het beloofde land geboden wordt. He? Dat is hoe dat Mozes tegen het beloofde land aankijkt in Exodus 15. Gods volk zal gebracht en geplant worden op Gods. Voilà. En wat maakt Kanaan tot een nieuw Eden? Ja, ga je zeggen, Gods woning in het midden. En ik zeg amen, inderdaad. Maar daarnaast, eens dat het land gereinigd is van de Kanaanitische volkeren, dan zijn alle overige condities om een nieuw Eden mogelijk te maken toch al aanwezig, sinds de herschepping na de zondvloed. Kan je me volgen? Dus, maar wat wil ik naartoe, lieve mensen? Potentieel is nu aanwezig op de gereinige aarde, ten goede, maar daarnaast is ook nog steeds het potentieel tot kwaad aanwezig. En dat brengt met zich mee dat we niet terugkeren naar een wereld zonder zonde. De vernieuwde wereld is niet dezelfde als de wereld van bij het begin. Het is geen reset dat God doet. Er is nog steeds het kwaad, de duistere zijde, die een realiteit is in die hernieuwde schepping. Er zijn aanhoudende consequenties als gevolg van wat er voor de zondvloed gebeurd is. En we gaan samen ontdekken dat die hernieuwde schepping een complexe verweving is van enerzijds een opwaartse beweging, want door het wegnemen van de vloek, van de aardbodem en de verzekerde cyclus van zaaitijd en oogsttijd opent dat gigantische perspectief, nee? en anderzijds ook een neerwaartse beweging die het gevolg is van de progressie en het succes van de mens, gedreven door de boze overleggingen van zijn hart. De zegen van God creëert ruimte en mogelijkheid om goed te doen, maar ook om nog meer kwaad te doen in mensen. Het zal een complexe verweving van goed en kwaad tot gevolg hebben, gezien dat de mens een wezen niet veranderd is, hè? En geen goed kan doen zonder... Voilà. En dat is het onderwerp van wat nu volgt in hoofdstuk 9. Zijn er daar vragen over voordat ik aan hoofdstuk 9 begin? Of is dat duidelijk voor jullie? Dan gaan we een stapje verder. Genesis 9, vers 1 tot 7, vormt een insluiting. Nu, de betekenis van een insluiting, dat kennen jullie toch inmiddels. In dat geval hier betekent het dat alles wat dat God nu zegt, begrepen moet worden binnen de context van dat ene hoofdpunt, de vruchtbaarheidszegen, waar dat het mee opent en mee eindigt. Ja? Zie je dat? Dus alles tussenin moet je lezen vanuit dat hoofdpunt. Dat is de bedoeling van een insluiting. En trouwens, ik denk dat we toch een keer ernstig moeten overwegen om ook onze kinderen zo vroeg mogelijk die dingen bij te brengen, wat dat een insluiting is. Alhoewel, maar omdat het bijbelezen voor hen interessant is, gaan we dat toch moeten mee helpen, denk ik. Hé? Dat het toch moet mogelijk zijn om bijvoorbeeld een perfect voorbeeld van een insluiting op de zondagsschool uit te leggen. Psalm 8. Dus hier betekent dat je alles moet zien vanuit Gods vruchtbaarheidszegen. En wat er natuurlijk meteen opvalt, is, ja, die woorden doen je meteen terugdenken naar Genesis 1, vers 28. Hé? En je verwacht natuurlijk, omdat je het kent, dat in Genesis 9, vers 1 hetzelfde had te lezen van als in Genesis 1, vers 28. Maar, dan zie je, en daarom heb ik het ook in het rood aangeduid, dat er onverwacht een abrupte verandering volgt in Genesis 9, vers 2. We lezen namelijk in Genesis 1, vers 28, wees vrijwel, wordt elke week verbreid over de aarde, dan wordt er gezegd, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over het gevleugelde van de hemel en over al de dieren die over de aarde rondbewegen. Maar we lezen dat niet in Genesis 9, vers 2. Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle wilde dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alle niet-rofzuchtige wilde dieren die zich over de aardbodem bewegen en bij alle vissen in de zee. Zij zijn in uw hand gegeven. Of denk je dat dan hetzelfde is? Wat ik voornamelijk op wil wijzen, dat je moet zien dat er iets totaal hier verandert. En waarom zeg ik u dat? Omdat het in de Hebreeuwse teksten heel vaak zo werkt. Je moet er altijd alert voor zijn, wat er herhaald wordt, wat er niet herhaald wordt. Of er eens een onverwachte wending hier is, hè, zoals in de tekst hier. En vervolgens moet je dan gaan afvragen, wat wordt er mij hier nu gezegd? En dat contrast dat je hier hebt, is daar een perfect voorbeeld van. Het lijkt misschien eenvoudig wat ik zeg, of niks nieuws, maar ik geef het maar mee, omdat ik gemerkt heb dat nagenoeg alle uitleggers dat ik doorgenomen heb, hier aan voorbij gaan. En de vrees en de schrik voor de mens bij de dieren, vinden ze normaal. Want, zeggen ze, God had hen al in de hand van de mens gegeven, die uitdrukking hier. En hier is 1 vers 28, he. De mens was toch de heerschappij over de dierenwereld gegeven? En ze vertrouwen. En ik zeg, drie letters, mis. Deze maal wordt de vruchtbaarheidszegen niet langer verzeld door de opdracht om te heersen en zorg te dragen voor de dierenwereld. Dat zie je niet. En waarom? Het kwaad is in de schepping gekomen, nee mensen, daarom heb ik je erop gewezen, nee. In de hernieuwde schepping had de relatie tussen mens en dier geen relatie zijn die gekenmerkt is door harmonie en vriendschap, maar door conflict, vrees, maar dat voor de zondvloed toch niet het geval was, hè? De relatie tussen Noah en de dieren was er geen van schrik en vrees, hè? Punt is hier, mensen, en daar wil ik naartoe, dat de dierenwereld de mens niet langer zal aanzien als zijn hoeder, die zorg voor hem draagt, zoals zou moeten, nee, en ook niet als zijn heerster koning. Want, ja, dat verwijst heerschappij voor naar in 1 vers 28. Maar nu gaat de dierenwereld naar de mens kijken op dezelfde manier als de inwoners van een land die met vrees en schrik tegen een leger aankijken dat op veroveringstocht is en op het punt staat om een land te veroveren. En misschien zeggen we waar al je dat nu weer. Wel mensen, dat is wat de typische taalgebruik, vrees en schrik en in uw hand geven ook aangeeft. Ga je dat doen? In Deuteronomium hoofdstuk 11 vers 25 kunt je lezen, niemand zal tegenover u stand houden. Wanneer ze het beloofde land gaan in bezit nemen. Jawel, uw God zal over heel het land dat u zult betreden vrees en schrik voor u geven, zoals hij dat u gesproken of beloofd heeft. En wat vinden we in Deuteronomium 20, als het gaat over in uw hand geven? En Jawel, uw God zal al haar steden van de Canaanitische volkeren in uw hand geven. En wat betekent dat dan? Overleven en doden, hè? Ja? Dus, met andere woorden, waar wil ik naartoe? Dat is hier dezelfde bewoording voor Israëls veroveringstocht in het land Canaan met zijn stammen. Mag ik dat zo zeggen? Dat betekent, enerzijds is er wel zegen van God over de aardbodem en de vruchtbaarheidszegen voor de mensheid. Dat is de ene kant dat we net gezien hebben. Maar anderzijds had de harmonie en de vriendschap tussen mens en dier, die zo kenmerkend was voor de harde van Eden, weet je nog? Veraf zijn, hè, in die hernieuwde wereld. En dat heeft alles te maken met het feit dat de mens zijn van God gegeven verantwoordelijkheid om rechtvaardig en gepast heerschappij te oefenen over de dierenwereld opgegeven heeft. De vruchtbaarheidszegen en de uitbreiding van de mensheid over de aarde, dat gaat met zichzelf een oorlogsverklaring meebrengen ten aanzien van de dierenwereld. De van God gegeven heerschappij, die veel facetten heeft, wordt door de mens, zo gaan we zien, herleid tot verovering. In bezetneming, zou je kunnen zeggen. Zie het beeld van vandaag, van de wereld rondom u? Zie je die grote schepen? Het zijn precies koopvaardijschepen die de zee leeg plunderen. Dat is dat beeld dat je moet voor je zien opdoen, die mensen. En dat gaat toch alleen maar toenemen naarmate de mens verspreidt en toeneemt op de aarde, gaat hij meer en meer de leefomgeving van de wilde dieren veroveren. Dat is het beeld dat hier gegeven wordt. Kan je me volgen? Dus je moet ook een beetje je verbeelding erbij laten werken. En eigenlijk kan je een tv aansteken en zie dat, hè?
Ja, zijn dat acht documentaires over
waar dat de mens bezig is met plunderen, doden, ja? Oké. Maar nog niet gedaan, hè? Ik wil dat dieper op ingaan, eigenlijk. Het leed van de dierenwereld als gevolg van het niet functioneren van de mens neemt toe. Dat is waar er algeheel mee rekening gehouden wordt. En dat heeft alles te maken met die vloek van Genesis 3, vers 14. Ja, het hangt ervan af wat vertaling je hebt, maar er staat, toen zei Jahweh God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Boven al het vee en boven alle dieren van het veld. En niet, bent u vervloekt, zoals de Statenvertaling zegt, onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Maar erboven. Want uiteindelijk hebben we toch gezien, lieve mensen, dat het vee en alle leven in het veld al te lijden had toch van het niet functioneren van de mens voor de zondvloed? We hebben daar in de vorige studie toch bij stilgestaan. Dat is niks nieuws dat we zien uiteindelijk. Maar het gaat toenemen, waarom? Door die verandering in de herschapen wereld gaan die dimensies van die vloek hier nu nog vollediger openbaar worden, omdat het kwaad zich steeds dieper in de schepping gaat voortzetten, hè? De mens, die gaat algemeen gesproken hem niet ontfermen over het welzijn van de wilde dieren. Maar de zich uitbreidende mens zal met het wilde dierenrijk de strijd aanbinden en het beroven en plunderen in de plekken van de zorg voor te dragen. En deze nieuwe zondige realiteit, zo omschrijf ik het, brengt nu een goddelijke tegemoetkoming met zich mee. Wat bedoel ik daarmee? Wel, wat we zo vaak vinden in de wetgeving van de Sinaï. Een zondige realiteit of een menselijke zwakheid, dan zien we vaak een goddelijke tegemoetkoming. Waarom? Om duidelijke grenzen te stellen. Ja, een voorbeeld dat u nog helder voor de geest is, is toch de verordening van de scheidbrief met betrekking tot de echtscheiding, wat dan we Marcus 10 uitvoerig hebben bij stilgestaan, die toch duidelijk zo'n toegeving was? En wel, mensen, hier vinden we eigenlijk iets gelijkaardigs. Die nieuwe situatie gaat met zich meebrengen dat de mens de wilde dieren veelvuldig gaat doden en verwerken en ook consumeren. En door middel van die toegeving gaat de Heere God nu duidelijk grenzen afbakenen. Dus het gaat er hier in wezen dus niet om, wat ook de meeste vertalingen doen vermoeden, dat de mens nu de goddelijke toestemming krijgt om aan zijn vegetarisch dieet dat te gaan uitbreiden met vlees. Zoals ik al in studie 9 eerder met handen en voeten heb proberen uit te leggen, gaat het hier trouwens niet om alle dieren die nu de mens tot voedsel mogen dienen, maar heel specifiek om de wilde, niet-roofzuchtige dieren. Overwegend prooidieren die al van het begin van de schepping op het menu staan van de wilde roofzuchtige dieren. Dus naast landdieren ook vis en gevogelte, alle wilde dieren. Ik ga niet meer alles herhalen wat we gezien hebben op de vijfde en de zesde scheppingsdag, anders wordt dat hier de processie van achternacht. Ik heb bij de schepping van de landdieren daar het nodige grondwerk verricht en aangetoond dat er in vele gevallen een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen gedomesticeerde dieren, vee, weet je nog, behema, wilde roofzuchtige dieren en niet roofzuchtige dieren, ramas, zoals dan. Ik heb hem dan niet opgeschreven, maar goed. Maar misschien klinkt die woord nog in uw oren, hebben we daarover nagedacht, hè? Weet je dat niet meer? Ja, moet nou lusten, nee. Want ik heb dat gedaan daar, om hier in hoofdstuk 9 op mijn gemak te zijn in mensen, zodat we nu de aandacht te volgen kunnen richten op dat er hier inhoudelijk verordend wordt. En dat ik niet moet uitleggen dat het onderscheid er is, want dat is wat het hier om draait, hè? Ja. Waarom heb je dat toen zo mee lastig gevallen? Omdat de belangrijkste vraag hier is, op welke dieren valt de schrik en de vrees voor de mens? Maar let erop dat er in die opsomming in vers 2 de belangrijkste groep van dieren voor de mens niet eens vermeld wordt. He. De gedomesticeerde dieren die het dichtst bij de mens leven, worden hier niet vermeld. En pluimvee, heit, schaapmeels of runders. He. De diergroepen die hier opgesomd worden, behoren alle mensen tot de categorie van het wilde leven en godschepping. Dus, vers 3 heeft gezien dat strak omlijnd kader van vers 2 ook enkel betrekking op de dieren die behoren tot het wilde leven en godschepping, en niet op de gedomesticeerde dieren. Herinner je ook, ik ben er al op gewezen, bij de offergave van Abel, dat offerdieren meestal ook gegeten werden. Dat maakt een vast onderdeel uit van de offerrituelen met een bijhorende gemeenschapsmaaltijd in de cultuur van het Oude Midden-Oosten. En een veehouder als Abel, die leeft wel van zijn veestabel, hé? En niet alleen van de melk en de wol, mensen. Zwak en oude dieren laat men niet verloren gaan, hé? Als gratis voedsel voor de wilde roofdieren, verhit het, hé? Dus, bijgevolg, had het er dus niet om dat de mens vanaf nu ook vlees mag eten. Nee, wat voor de zondvloed beperkt bleef tot de gedomesticeerde dieren, dat gaat hier uitgebreid worden met de wilde, niet-roofzuchtige dieren. Want er wordt hier namelijk van Gods wegen een grens opgegeven. Het punt is dat de mens die langer de vleeseter zal blijven, die enkel het vlees van de dieren die hij offert en kweekt, consumeert. Maar dat hij in die hernieuwde wereld, sorry voor de bewoording, maar zelf een roofdier wordt. Die de niet-roofzuchtige dieren zal belagen door jacht op hen te maken tot voedsel. Met andere woorden, dat is hier dus geen passage over het toestand van het eten van vlees, maar een passage die betrekking heeft op de jacht. Trouwens, de eerste jager in de schrift, die staat toch al spoedig op het toneel te verschijnen, hè? Genesis hoofdstuk 10, vers 9, Nimrod. Nimrod is de eerste jager mensen op dezelfde wijze als Noach de eerste wijngaardenier is hier. En hoofdstuk 9. Zoals hij merkt, past dat hier geweldig goed in die context. Hè? Hij lijkt nog nooit gehoord. Of zei je, Jos, zit er weer bezig mee? Hè? Mag dat zijn, hè? Dus de draagkracht ook van vers 3 is niet, zoals ik u het groene gewas gaf, geef ik nu de dieren? Nee, nee. De draagkracht van vers 3, en daarom heb ik het ook anders weergegeven, zoals ik u het groene gewas gegeven heb dat je niet hebt verbouwd, zo geef ik u nu de niet roofzuchtige dieren die je niet gekweekt hebt. Alles. Zo begrijp ik het persoonlijk. Dat is hier het ware contrast dat geschilderd wordt volgens mij.
Waarom
zit de Heer daarin toe? Waarom? Wel, dat wordt heel duidelijk. Omdat het sowieso toch zal gebeuren. En dan wil hij dat het gecontroleerd gebeurt. En had hij daar regels aan staan. Daarom verwees ik naar de echtscheiding. Echtscheiding gebeurde onder Gods volk. Maar God creëert een toegeving om het uiteindelijk te kunnen aanbandelen en duidelijke regels te bepalen. Waarin dat het mag gebeuren. Maar het is ze wel niet, dat weet je er allemaal. Maar toch doet hij het, hè? En hier heb je iets gelijkaardigs. Ik zou dat geen gedoogbeleid noemen. Want zijn regels laten ook heel veel zien in mensen. En dat vind ik toch wel belangrijk, om dat hier ook te onderstrepen. Maar kan je mee volgen wat er aan het gebeuren is? Dus de grondtekst legt er ook de nadruk op het feit dat het hier om levende schepselen gaat. Dat God nu geeft. Hé. Vandaar dat die tegemoetkoming ook zijn beperkingen kent. Want het leven, dat behoort alleen God toe in mensen. Ja? Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in, mag u niet eten. Dus het dier moet effectief gedood worden. Er mag geen leven meer aanwezig zijn. En de jager moet zich daarvan verzekeren door zijn jachtbuit te laten leeg bloeden. En dat is wel opmerkelijk dat er na zo'n tegemoetkoming ook een beperking volgt. Maar het laat wel zien, hé, dat in een wereld waar er vrees en schrik heerst onder die wilde dieren, dat er nog steeds zoiets als recht en onrecht van kracht is voor de slachtoffers van de wildjacht. Hé. En waarom dat dit zo is, daar wil ik toch even dieper op ingaan. Zie dat het meer zegt of dat je denkt die op het eerste zicht. Kan je volgen tot nu toe? Oké. Okay. Ik ben daar heel blij mee, eerlijk gezegd. Want, voor Israël, jullie weten dat toch, zelfs in tijden van oorlogsvoering zijn er toch regels die gerespecteerd moeten worden. Ik heb er al op gewezen dat voor het volk Israël, zelfs in tijden van oorlog, dat je niet zomaar alles kan doen wat je wil, hé. Het doel heiligt niet de middel, nee. Weet je nog? Men mocht bijvoorbeeld, zo lees je in Deuteronomium, wanneer dat men veel hout nodig had om een verdediging op te bouwen of een aanval voor te bereiden, mocht men geen vruchtboom kappen, nee, van God, weet je nog? Dat heeft alles te maken met dat oorlog in de Bijbel een juridisch proces is. Wat bedoel je daarmee? Israël trok een strijd namens God niet om aan territoriumuitbreiding te doen. He? David was dan een keer van plan. En hij begon zijn legers te taal. Maar dat viel niet goed mee. He? Israël trok een strijd namens God mensen om een oordeel van God uit te voeren. Weet je het nog? En het land, toen ze het in bezit namen, een heilige oorlog. En daarom, de strijd is heilig en die is gebonden aan gedragsregels. En waarom vertel ik u dat? Omdat we hier vinden, die beperking is eigenlijk een toepassing van hetzelfde principe. In deze hernieuwde wereld leeft de mens in strijd met wel de levende godschapping. Door zijn uitbreiding, kan je daar net op geweest, niet? Oorlog is wel realiteit geworden, niet? Maar dat betekent niet dat er geen gedragsgebonden regels zijn voor de Heere God. Er is zelfs in de strijd nog steeds recht en onrecht dat van kracht is ten aanzien van de slachtoffers van de jacht. Het is belangrijk dat de jager vooral beseft dat leven hem niet toebehoort, maar alleen God. En de Heere vindt dat superbelangrijk. He? Ik ga je wijzen op enkele passages die dat duidelijk laten zien. Ik wil dat illustreren. In Deuteronomium 12, vers 23 tot 25. Maar wees er wel op bedacht dat u zich van het bloed onthoudt, want bloed is leven. Vlees met leven erin mag je niet eten. Nogmaals, onthoud je van bloed, laat het als water op de grond weglopen. Zie je wat ik daar straks gezegd heb? Als u dit ter harte neemt, zal het u en uw nageslacht goed gaan, want dan doet u wat goed is in de ogen van Jahwe. Zie je hoe belangrijk dat is, dat er zegen aan verbonden is zelfs? Je hebt dan niet veel he, van die dingen? Dat moet je opvallen, die broers en zusters. Want het leven van het vlees is in het bloed. En de Heere zegt, ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door de waarde van het leven verzoening bewerkt. Ja. Dus, bloed staat symbool voor leven. En daarom zijn er ook symbolische regels die bindend zijn. En het belang van dat principe is een zeer gewichtige zaak voor de schepper God. Ik zal dat nog een beetje illustreren. Want ja, offerdienst. Veel mensen denken erover, ja, die offerdienst zou mooi zijn. Dat de bloederige slagpartijen. Man. Vaak ziet men al die ingestelde offerdienst met afkeer en misprijs. Maar dan snapt men niet waar het werkelijk om gaat. Alles draait om één gegeven. De waarde van het leven, mensen. De waarde van het leven. En dat zie je zo duidelijk bijvoorbeeld in Leviticus 17, vers 3. Maar goed lees dat er staat, hè? Wanneer een Israëliet in of buiten het kamp, tijdens de woestijnreis, wanneer dat hij buiten of in het kamp rund, een schaap of een geit slacht, en het dier niet naar de ingang van de tent van de samenkomst brengt, om het voor de verblijfplaats van Jahwe als offergave aan hem aan te bieden, wordt dat hem als bloedschuld aangerekend. Hij heeft bloed vergoten en hij wordt uit zijn volk verwijderd. Ja, hallo? Dus Gods volk mag geen enkel dier van het leven beroven, tenzij op een gepaste wijze. Zelfs wat er gedood wordt, moet het op een wijze gebeuren, mensen, die een bevestiging van de waarde van het leven laten zien. Het leven is heilig, en er moet op een heilige manier geslacht worden. En of dat nu gaat om dieren om te offeren of om op te eten, telkens moet dat gezien worden dat wie het dier van het leven berooft, dat doet in het volle besef dat het leven hem niet toebehoort, mensen. Dat is het hele punt. Het benemen van een leven van een dier, evenals het benemen van een mensleven, dat gaan we straks bij terechtkomen, nee? Dat vereist sancties. Dat moet heel duidelijk aan banden gelegd worden. Ja. Dus wat we hier uit leren, is dat zelfs in die hernieuwde wereld, waar dat die heerschappij grondig verstoord is, de heerschappij van de mens, en dus niet functioneert, zodat de dieren de mens gaan beschouwen als een roofdier en een oorlogstoker, zijn er ondanks alles bindende regels van kracht voor het benemen van het leven. Dat maakt deel uit van Gods voorziening en zorg in een wereld waar er duisternis heert. Dus het kan enkel voor het aangezicht van God uitgevoerd worden, zo zien we, wanneer dat Israël in de woestijn is, om legitiem te zijn. Tuurlijk, in zijn beloofde land moet je niet, als je een kippetje wilt eten, eerst naar Jeruzalem gaan voor je kip, voor het aangezicht van God, dat begrijp je toch ook wel, maar het geeft wel aan dat je in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid beseft dat leven dat je hier neemt, dat dat jou niet toebehoort. Ja? En de rechtmatigheid van de benadering die ik hier jullie voorhoud, wordt volgens mij bevestigd in wat dan nu volgt. Dus na die kwestie van het benemen van het dierenleven, wat krijgen we nu? De kwestie van het benemen van het mensenleven. Ja? Nu volgende beperking in zaken het benemen van het leven van een mens. Eerst de dieren, dan de mensen. Kan je die volgorde? Dat is de volgorde van de schepping, zeker op de zesde dag. Ja, he. En waarom op die manier wel beide zijn, en dat weet je nog, nefesh haya, levende zielen, zoals we zagen op de zesde dag, zeer nauw verwante schepsel van God. Beide zijn uit de aardbodem geschapen tot levende zielen, weet je nog? Dat is alleen vanuit die benadering hier, die we toen gevolgd hebben, dat die overgang hier van de dieren naar de mens zeer natuurlijk is, he, om het zo te zeggen. We gaan nog steeds verder met hetzelfde onderwerp, hé. We zijn niet veranderd, hé. Dus mensen dienen het leven van dieren te respecteren tijdens het benemen van hun leven, dat is één ding. Maar het beroven van een mensenleven door een dier is helemaal niet geoorloofd, hé. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen. We hebben het ook al gezien in Exodus 21, hé. Wanneer een stier een man of een vrouw zodanig stoot dat deze sterft, dan moet die stier gestenigd worden. En mag het vlees ervan niet gegeten worden. Wanneer dan een mens sterft door toedoen van een dier, ja, dat kan dan zomaar niet passeren voor de Heere God. Het is te belangrijk. We worden hier niet enkel herinnerd aan het nauwe verwantschap tussen mens en de dierenwereld. Maar waarom is het zo drastisch ook ten aanzien van de dieren? Wel, omdat er ook een gigantisch onderscheid is tussen mens en de rest van de dierenwereld. In tegenstelling dat we dat Gaia gelooft. Mens en dier staan niet op hetzelfde niveau in de wereld van Gods schepping. Want mensen zijn geschapen als Gods beelddragers. En daarom sanctioneert God zowel dieren als mensen die het bloed van een mens vergieten. Ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Dus je moet die beide aspecten zien. Evenzo kan het beroven van een mensenleven door een mens ook niet ongestraft blijven, die mensen. Ja? Ja, weet je nog, ik heb er toen op gewezen dat in tegenstelling tot wat dat gebruikelijk was onder de omliggende volkeren, er weinig of geen spoor te vinden is dat financiële compensatie kan gegeven worden voor een mensenleven. Een mensenleven is zo kostbaar dat het met niks op aarde vergelijkbaar is, zodat het niet gecompenseerd kan worden, tenzij met een leven. Een leven voor een leven, maar niks anders. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden, want als het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Dus ik hoop, lieve vrienden, dat je gewoon hier ook duidelijk merkt dat dat gedeelte, zoals de insluiting aangeeft, een harmonieus geheel vormde, dat het hier niet zomaar een samenraapsel is van losse regeltjes en verordeningen. Hé. En wat hebben we uiteindelijk hier gezien en geleerd? Er is inderdaad een herschepping, waar dat sommige zaken beter gaan zijn dan voorheen. Vooral de landbouwcultuur hebben we gezien. Andere zaken zijn helemaal niet beter, maar vertonen een neerwaartse trend. Namelijk de heerschappij van de mens over de rest van de dierenwereld. Regels, de wetten die op hun plaats zijn om met dat niet functionerend gezag om te gaan. En de rechten te beschermen, zowel voor mens als van de dieren. Tot op zekere hoogte. Want de dieren, die staan nu in de hoek waar de klappen vallen, niet? Nu dat de mens een roofzuchtig dier geworden is. De mens die leeft in conflict met wild leven en Gods schepping. Een oorlog die steeds heviger zal woeden, naarmate dat de mens talrijker wordt en zich over de aardbodem gaat uitbreiden. Dus ik hoop dat je ziet, broers en zusters, dat die passage op die wijze, als je zo benadert, dat dat goed samenhangt. Hé? En dat we dat probleem dat daarop reist, namelijk dat probleem rond dat vlees eten versus het vegetarisme voordien, dat dat netjes hier omzeild wordt. Hé? Dat er geen probleem vormt. En dat is de test, broers en zusters, van een goede lezing van de tekst. Voor een belangrijk deel blijkt die uit de samenhang. En dat is hier volgens mij toch wel zeker het geval. En het sluit ook aan bij wat daar volgt. Namelijk, wat gaan we zien? De sluitingen van een verbond, dat nu niet geheel onverwacht, maar wat dat we net overdacht hebben, met de hele schepping gesloten zal worden, nee? Het gaat de bevestiging zijn van wat Jahwe beloofd heeft in 8 vers 21. Dat hij nooit meer de aarde zal doen vergaan door water. Dat dus betrekking heeft hij op heel de schepping. En de basis gaat vormen, zoals ik al aangaf, voor alle komende verbonden die nog komen in de schrift. Want, ja, als dat verbond hier niet zou bestaan, dan zou de bestendigheid van de schepping niet verzekerd zijn. En kan je geen verbonden hebben met Abraham en zijn nageslacht in de komende generaties, want zo'n eenvoudig wij nooit geboren worden. Dus snap je hoe belangrijk dat dat verbond is? Maar dat is van de volgende keer. Ik denk dat ik met dat hier vanavond al genoeg vertellen heb.